Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Ik lees u daarvan voor uit het eerste hoofdstuk, het eerste gedeelte van vers 7. Lucas 1, vers 7a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en zij hadden geen kind. Tot zover. Schrijf wij hierboven: zing vrolijk, gij onvruchtbare. Naar het woord van de profeet Jesaja. Er is geen evangelie dat zo begint als het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een begin waarin de vrucht van een intensief en nauwkeurig onderzoek wordt opgedragen of gestuurd naar de voortreffelijke of hoogmogende Theophilus, een voor ons onbekende persoon. Of dat deze persoon heeft meegewerkt aan de uitgave, schrijven van dit evangelie, of dat hij voor zichzelf wel naastig onderwezen was, maar nog niet tot die beslissing gekomen was om zich te voegen bij de gemeente der uitverkorene Gods, en dat Lucas hem daarom dit heilige evangelie gestuurd heeft, dat weten wij ook niet. Is ook niet zo belangrijk. Zoals ook de persoon Lucas niet zo bekend is. Hij hoorde niet tot de apostelen, de discipelen. Hij was ook geen Jood. Wij weten uit de Colossense nog een enkele keer dat hij genoemd wordt bij de handelingen, dat hij een metgezel geweest is van Paulus tot in Rome toe. En dat hij een medicijnmeester geweest is. Dat hij geen oor- en ooggetuige geweest is van de woorden en werken van de Heere Jezus Christus, maar dat hij een nauwkeurig onderzoek heeft gedaan naar alle gebeurtenissen en woorden die de Heere Jezus gesproken had. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het evangelie naar de beschrijving van Lucas alleen maar een vrucht is van een onderzoek, zoals nu mensen een onderzoek instellen en proberen bepaalde gebeurtenissen te reconstrueren. Nee, zo niet. Wij geloven dat de Heilige Geest Lucas heeft geïnspireerd en geleid. Maar dan geïnspireerd en geleid in dat nauwkeurig onderzoek. En dan zal hij nog vele oor- en ooggetuigen hebben gevraagd en gesproken over die dingen aangaande Jezus de Nazarener. Wat is dat wonderlijk. En wat is dat gelijk troostrijk, dat de Heere langs zovelelei wegen trouw heeft gezorgd dat zijn Zoon Jezus Christus verkondigd zou worden onder de mensenkinderen. En als u dan let vaak hoe breedvoerig Lucas veel gebeurtenissen verhaalt, dan mogen wij verwonderd en verbaasd zijn over de goedheid van de Heere, die daarin ook voor ons heeft willen zorgen. Het gaat erom, en dat is ook het doel, opdat gij moogt kennen de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt, dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd, maar hem die de waarheid en het leven is. Dan verplaatst ons Lucas naar de tijd van Herodes, Herodes de Grote, van afkomst een zoon van Esau, een Idumeër. Deze Herodes heeft lange tijd, ik meen als ik me goed herinner, zo 37 jaren geregeerd over Israël. Hier Juda genoemd, of Judea. Hij stond vrij hoog aangeschreven bij het hof in Rome. En hij werd nogal eens geraadpleegd om zijn mening over verschillende dingen te geven. Wat is dat toch uiterst merkwaardig en paradoxaal. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders eren. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Eer de wetgever van tussen zijn voeten zal wijken, totdat de Silo komt. En dan dat wonderbaarlijke in dat heilige evangelie, dat paradoxale zou je zeggen, in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Je zou zeggen, man, jij hoort daar helemaal niet. Wat doe je daar? In Judea? Is het zo ver gekomen? Dat een zoon van Esau, en dat nog wel een boze zoon, regeert over Judea? Ja, zo ver is het gekomen. Maar voor wij verder gaan, moeten wij wel bedenken, het zijn onze zonden, onze ongerechtigheden, dat de Heere alles op zijn kop zet. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, het is toch wel verdrietig en het is heel erg dat dat volk van Judea, dat die Israëlieten, dat die nu onder de macht zijn van Rome en van deze Herodes de Grote. Maar toch, de Heere doet geen ding bij geval. En God is niet onrechtvaardig als hij zulke Herodes over ons brengt. Deze Herodes had een zeer bewogen leven. Hij had verschillende vrouwen en kinderen. Als je zijn verhaal leest, bij Flavius Josephus bijvoorbeeld, dan merk je, het is een aaneenschakeling van intriges, roddelpraat, jaloezie, moord, doodslag. Hij deinsde er niet voor terug om zijn eigen vrouw, waar hij bezeten op was, of hoewel hij meer vrouwen had, Marianne, deze vrouw, om deze vrouw om te laten brengen. En toen werd zijn ellende nog groter. Want hij kon haar niet meer terughalen uit de dood. Hij deinsde er niet voor terug om zijn eigen kinderen te doden. Als hij dacht, ze staan me in de weg. En toch regeert hij over Judea. En naast al de plaatsen die hij tot zijn eer heeft opgericht. Steden en versterkingen. Amfitheaters, ook te Jeruzalem. Daarnaast heeft deze man ook nog, om de Joden een dienst te bewijzen, de tempel verfraaid. En heeft veel geld beschikbaar gesteld om die tempel mooier te maken. Van goud en zilver te voorzien. Een bekende man, Herodes. Hij had overal de hand in. Hij liet hoge priesters doden en die hem wel gevallig waren, stelde hij aan. Nee, het is een ongelooflijk verhaal, het verhaal van zijn levensgeschiedenis. Deze man, juist deze man, wordt hier genoemd de koning van Juda. Geliefde, daar mogen wij iets uit leren. Daar mogen wij dit uit leren. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, Zo zal ik hen bezoeken met de roede en bittere tegenheden. Want God staat boven alles. Hij is de oppergezagvoerder. Door hem regeren de koningen. Hij snijdt ook de geest der vorsten af als druiven. Herodes, de grote, de machtige, de heerser en de gebieder. En toch, en dat maakt dat wij ons ook weer niet zouden verkijken op deze Herodes. Dat we hem niet als een god zouden zien, er staat in de dagen van Herodes. Dat duidt aan dat ook deze man, deze bloeddorstige man, deze geesel, deze bedrieger, dat duidt aan zijn tijd is kort. Zijn dagen zijn geteld. Ook al heeft hij dan 37 jaren geregeerd. Toch zegt Lucas door de geest in de dagen. Het zal niet eeuwig duren. God heeft ook Herodes bepalingen gemaakt. En het getal van zijn dagen is bij hem. Het is alsof de Heilige Geest ons hier even laat proeven. Een handbreed. Is zijn leven. Het gaat voorbij. Ja, ons alle leven, maar ook het leven van deze heerser, deze gebieder. Het zijn maar daar. O, daar mag de kerk weer uit getroost worden. Er komt een einde aan. Aan de dagen van de dwingeland. Er komt ook een einde aan de geesel die in de hand van God gebruikt wordt. Er komt een einde, want hij komt, wiens dagen zijn van de dagen van oud. De eeuwige, de Zoon van God. Lucas zal ons breedvoerig vermelden. De dingen aangaande de Heer Jezus Christus rond zijn geboorte en voor zijn geboorte. En wat hij allemaal gedaan heeft en geleerd. Die jaren zullen niet geëindigd worden. Want Jezus zal het leven afleggen opdat hij het weer aannemen. Dat is de grote tegenstelling, de paradox, in de dagen van Herodes. Wij weten nog wel uit de oorlog, de ouderen onder ons. Wat duurt een oorlog lang? En in het begin, als er nog genoeg eten is en drinken, dan kan er bij alle ellende nog een zekere verademing zijn. Maar als het lang blijft duren en de nood begint te nijpen. Dan is er dat heimwee, dat verlangen. Wanneer zal toch de dag komen. Dat God dit juk verbreken zal. En vooral die laatste hongerwinter. Was een moeilijke tijd voor het Nederlandse volk. Er was zoveel gebrek. Er stierven zoveel mensen van honger. In de grote steden reden dagelijks de wagens naar het kerkhof. Soms was er geen hout meer om de mensen een kist te geven. Alles even droef. En toch. De dagen. Het waren dagen voor Herodes, maar het waren dagen ook voor Hitler. En ook voor Brezhnev. Zijn maar daar. Maar die dagen kunnen precies ons hele kleine leven duren. Vergeleken bij de eeuwigheid valt het allemaal weg. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Ook die mensen die in die dagen zijn omgebracht op een verraderlijke wijze. Ook die mensen die midden in de nood van concentratiekampen en gaskamers hebben geroepen tot de levende God. En die niet hier op aarde bevrijd zijn geworden. Toch na het zure geven. God het zoet. Want ze hebben hun oog opgeslagen. Niet in de pijn. Maar bij Abraham, Isaac en Jacob. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester. Met name Zacharias. Nee, dat staat er zo. Zo kleintjes bij, zou je zeggen. Er was een zeker priester. Met name Zacharias. Had die man niet zoveel te betekenen soms? Nou nee, ergens niet. Ergens hoorde hij tot een van de vele priesters. Hij hoorde, was ingedeeld bij een dagorde van Abia, dat was de achtste. Het was al in de tijd van David, geloof ik, gekomen, dat al die priesters konden zomaar geen dienst doen, uit geslacht van Levi. En dan werd er een regeling ingesteld dat ze allemaal van tijd tot tijd aan de beurt kwamen. En er werd over geloot, om het allemaal een beetje ordelijk te laten geschieden. En om te voldoen. Aan dat verlangen toch van dat priestergeslacht om een keer te mogen dienen in de tempel des Heren. Om een keer het reukoffer te mogen brengen voor het aangezicht van de Heren in het heilige. En daarom was dat verdeeld. Had men allerlei groepen ingedeeld die naar loting dienst deden. En toch, al is het waar, dat vergeleken bij die grote Herodes, Zacharias maar een zeker priester is. Eén uit de velen. Toch? En dan moet je eens even erg in hebben, dat ligt ook in de tekst of in de woorden opgesloten van dit gedeelte. Er was een zeker priester. Er staat eigenlijk oorspronkelijk geschiedde een zeker priester. Gebeurde een zeker priester. En gebeuren staat weer in verband met geboren. Als je dat nou zo eens even in gedachten houdt, dan is het toch heel merkwaardig. Geschiedde een zeker priester. Het is alsof de Heilige Geest door Lucas ons wil vertellen. Ja, het lijkt wel alsof Herodes de grote de geschiedenis is. En alsof hij de geschiedenis maakt en leidt. Maar dat is maar schijnbaar. Voor de ogen van ons vlees. Is Herodes de grote, is de baas, de grote baas. En hij doet wat hem behaagt. En zeker, hij heeft ook een plaats in de geschiedenis. Maar van Zacharias mogen we horen, hij geschiedt. Dat is Gods geschiedenis. die dwars door al die profane, vaak boze geschiedenissen heen schrijft van de Herodesen. Die toch zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En die grote God, die komt hier met die verblijdende boodschap. Geschiede een zeker priester. Dat komt uit het eeuwig trouwverbond. Dat komt niet alleen uit de heerschappij van Gods macht, waarmee hij de koningen neerzet en afbreekt waar hij wil. Waar ook Herodes en Nero een plaats innemen, hoewel God ze verantwoordelijk zal stellen voor al hun boze daden. Maar dit is veel intiemer. Dit is veel groter. Geschiede een zeker priester. Hij komt uit de raad van God. Uit die raad wordt hij ons voorgesteld. God heeft hem gekend, deze priester. Van eeuwigheid heeft God hem geliefd. Er geschiedde een zeker priester. God zegt nu, in deze tijd waarvan Lucas ons schrijft, kom eens voor de dag. Jij, een van de duizenden priesters, een uit het geslacht van Aaron van Levi, jij man die al op jaren gekomen bent, je bent geen bijzondere man in de ogen van de mensen. En als we je naast Herodes zetten, dan ben je eigenlijk helemaal niet. Maar God heeft jou gekend. God laat jou geschieden, geboren worden. God, oh wat is de mens toch gelukkig. Al zou die misschien zich niet altijd gelukkig gevoelen. Die geboren mag worden naar zijn eeuwige trouw en liefde. Om te worden wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. En dan kan iedereen met grote jaloerse ogen kijken naar Herodes, die heeft het vergebracht. Deze zoon van Esau, hij eist zijn eerstgeboorterecht weer terug. Hij zegt, nou ben ik de baas, Jacob. Je hebt me die zegen afgenomen, maar nou neem ik hem. En allemaal op grond van gemeenheid en doodslag en verraad. Ja, maar hij heeft het toch maar. Iedereen kan er met grote ogen naar kijken. Maar het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Al zegt hij, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het vergaat. Wat is Gods genade groot? De prijs. De geschiedenis een priester. Hij heette Zacharias. Mooie naam. Nou weet ik wel, je kunt alles niet aan een naam ophangen, dat wil ik ook beslist niet doen. Maar vaak heeft de mens een bedoeling ermee. Nu nog, maar nu is het vaak anders. Maar iemand die zegt, ja, ik wil graag mijn vader of mijn moeder vernoemen. Of mijn zus, of mijn broer. Of die vindt een hele mooie naam en hij geeft die naam aan dat kind in de hoop dat de betekenis van die naam het deel mag zijn van dat kind. Maar Zacharias' vader die heeft gezegd, vrouw, laat hem Zacharias noemen. Dat wil zeggen, dat betekent de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Dat is een mooie naam. De Heere gedenkt. Dat is een zaak van het allerheiligst geloof. Want hoe menigmaal is er gezongen, zou God zijn genaam vergeten? Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneden. Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. En toch de Heere gedenkt. Ja, Efraïm. Sinds ik tot u gesproken heb, denk ik nog ernstig aan u. Maar het is een zaak des geloofs. Want met onze natuurlijke gevoelens en ogen en oren zou menigeen misschien zeggen, is dat waar? Gedenkt de Heere dan echt? Zou die ervan weten? En zou die gedenken aan die eed die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet? En toch, dat vind je telkens bij Israël dwars door alle ellende en Godvergetendheid heen. Daar zie je weer mensen die op God hopen. Denk aan de vader van Noach, toen Noach geboren werd. Hij noemde hem Noach. Deze zal ons troosten van onze smartelijke arbeid. En alles wat uit de aarde opkomt. De Heere gedenkt. En zijn vrouw was uit de dochters van de Aaron. Hé, dat is ook merkwaardig. Het was niet een gebod dat een priester alleen mocht trouwen met een dochter van Levi. Hij mocht ook met een dochter van Israël trouwen uit de andere stammen. Maar bij Aaron is het zeer merkwaardig, want bij Zacharie is het zeer merkwaardig, want niet alleen dat hij een dochter heeft uit de priesterstam, de stam van Levi, maar ook nog rechtstreeks uit het geslacht van Aaron. Ach, ik zeg, dit zegt niet alles, daar gaat het niet om. Maar het is toch merkwaardig dat de Heilige Geest het ons hier noemt. Dat deze man en deze vrouw uit de stam waren die door de Heere verkoren was om zijn dienstwerk te mogen doen. En haar naam was Elisabeth. Ook al zo merkwaardig. Want zo heette Aarons vrouw ook. Dit is de Griekse vorm. Maar Aarons vrouw heette Eliseba. En zo heet deze vrouw ook. Elisabeth. En Elisabeth betekent God is eed. God is eed. Dat is kort, maar je zou het zo kunnen zeggen. God is de God van de eedswering. Die met een dure eed gezworen heeft. Die bij niemand die meerder was had te zweren. Toen zwoer hij bij zichzelf. Wat is dat groot? Wat ligt in die namen een uitdrukking van Gods grote werken? De Heere die aan Abraham zwoer. De Heere die gezegd heeft, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. De Heere die nochtans aan zijn verbond gedacht. Tegenover al die afwijkende schepselen. Een volk dat het nog erger maakte dan de heidenen. En toch laat de Heer niet los. God, de God van de eedswering. Die door zijn belofte en door zijn eedsweringen een sterke vertroosting wilde geven aan de erfgename der belofte. In welke het onmogelijk is dat God liegen zou. Want hij zweert bij zichzelf. Hij zweert dat hij niet meer op u toornen nog op u schelden zal in der eeuwigheid. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen nog op u schelden zal. In der eeuwigheid. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wijken, zegt de Heer uw ontfermer. Wat een genade. De Heere gedenkt, God is eedzwering. Hij heeft gezworen. Die twee, die horen nou bij elkaar. God gedenkt. En God heeft gezworen. En ze waren beide rechtvaardig voor God. Beide. Kom, mannen en vrouwen in ons midden. Wie weet niet het verdrietige... Wie heeft er niet van gehoord of gezien of zelf ondervindende hoe verdrietig het is als een van beiden de andere weg gaat. Of als een van beiden, het zijn man of vrouw, niet betrokken is bij de dingen van Gods koninkrijk. Als er geen woord gesproken kan worden over de geestelijke dingen, hoe verdrietig. Ach, velen doen net of dat gewoon eigenlijk is. Of dat dat zo zou zijn. De een aangenomen, de ander verlaten. Maar ik moet u zeggen, in het woord van God staat van zoveel vermeld. Die beiden de Heere vreesden. Abraham en Sarah. Isaac en Rebecca. Jacob, Lea en Rachel. Elkana en Hanna. O zoveel. Dat het ons begerenswaardig zijn. Beide, samen, getroost onder het zaligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Want het is verdrietig, als je hier alleen bent. En het is voortdurend een bron van verdriet, telkens voel je het weer. Je wordt er elke keer mee geconfronteerd. Ach, geliefde vriend of vriendin, je moet nogthans niet wanhopen. Wie weet wat de Heere nog doen kan en zal. Want hij is zo groot, hij zegt tegen alles in, zing vrolijk gij onvruchtbare. En hoe menigmaal heeft hij zijn gunst. Betoog. Maar hier is het iets om jaloers op te zijn. En ze waren beide rechtvaardig, niet zomaar voor de mensen, voor God. Voor de mensen kun je nog heel wat stand ophouden. Maar voor God. Lijkt wel op Job, daar staat ook van geschreven, vroom en God vrezen. En oprecht en wijkende van het kwaad. Wat betekent dat nou? Bedoelen die mensen dat nou zo, zoals Paulus dat bedoelt? Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Nou ja, dat zal ik niet ontkennen. Want Lucas heeft altijd veel bij Paulus verkeerd. Lucas was ergens een geestelijke zoon van Paulus, zou je kunnen zeggen. Maar laten we het gewoon eenvoudig zo nemen. Ze waren beide rechtvaardig. Dat wil zeggen, ze wandelden niet huichelachtig voor God. Ze stonden op de rechte plaats, in de rechte verhouding. Ze geloofden die God, die zijn woorden en inzettingen gegeven had. Dat ze rechtvaardig waren, dat wil niet zeggen, dat blijkt ook wel uit het leven van Zacharias, dat die mensen helemaal volmaakt waren en nooit geen zonde hebben gedaan of deden. Nee. Maar het wil wel zeggen dat ze hun knieën hebben gebogen en gezegd, wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Dat wel. En dat ze geen rust en vrede hebben gevonden in de zonde en in de afwijking van de Heere. Dat wel. Rechtvaardig. Ze wandelde in al de geboden waar God recht op had. God kan ze alleen recht laten gelden. God kan zeggen, gij zult mij lief hebben boven alles. En daarna zal u zelf. Daarom zijn het ook recht. Van de Heere, onberispelijk. Dat wil zeggen, ze gooiden er niet met hun pet naar. Ze deden niet net genoeg om in de ogen van mensen, vrome mensen te zijn, en voor de rest hun eigen weg. Nee. Nee hoor, zoals je ze overdag zag, zondag zo zag je, of op de sabbat zo zag je ze ook op de zondag en de maandag. En de dinsdag. O, wat zien wij het woord des Heren. Als het zegt, wees alle dagen in de vreze des Heren. Want gewisselijk, er is een beloning. Een beloning? Dat zou je niet zeggen. Nee, want er staat, en ze hadden geen kind. Deze lieve mens. Van God geliefd. Die in eenvoudigheid hun weg gingen. Daar ergens in een plaatsje op het gebergte van Judea. Onbetekenende mensen. Deze mensen hadden geen beloning. Want ze hadden geen kind. Het staat er zo. In één zin achteraan, alsof je zeggen wil, wat heeft dat nou toch met elkaar te maken? Wat heeft dat nou toch met elkaar te maken? Rechtvaardig voor God, wandelen in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk, en ze hadden geen kind, net als dat het er zomaar aan zit. Als er nou stond, maar ze hadden geen kind. Als je zo een tegenstellend zinsverband zou voor je hebben, dan zou je zeggen, oh, dat is wat. Een paradox. Een paradox. God vrezend, wijkend van het kwaad. Maar, hoe is het mogelijk? Ze hadden geen kind. En hier staat, en ze hadden geen kind. Wat wil de Heilige Geest daarmee zeggen? Dat het niet zo vreemd is. Dat het niet zo vreemd is. Dat het meer gebeurd is. En nog gebeurt. Wat? Dat alles met elkaar in tegenspraak lijkt. Dat de gezegende de gevloekte is. De verkorene de verworpene. De heilige de zondaar. Je weet toch ook van Abraham. Heren, toe. U zegt wel, u belooft mij, maar wat zult gij mij dan geven? Want ik heb geen kind en de bezorger van mijn huis is Eliezer, die man uit Damascus. Ze hadden geen kind. God had het wel beloofd. God heeft het aan Zacharias ook wel beloofd. Want je moet niet vergeten, de Heer had gezegd in de wet, als jullie naar mij zullen luisteren en in mijn geboden zullen wandelen, dan zal ik je ook vruchtbaar maken. En dan zullen er ook kinderen geboren worden. Maar zo niet, dan worden jullie allemaal dorre bomen. Zonder nieuwe loten. En nou die Zacharias en Elisabeth, dat waren nou mensen die de Heere God vreesden. En ze hebben geen kind. Dat was in die tijd nog anders dan nu. Het is nu ook nog smartelijk. Maar bij de Israëliet stond er als het ware nog een verdieping in. Want als je geen kind had, dan deed je niet meer mee. Want de Heer had toch beloofd dat de koning zou komen. En was altijd die spanning bij dat volk en bij die vrouwen om kinderen voor te mogen brengen. Voor die God, totdat de Silo komt. De koning der koningen en de Heere der Heeren. En als nou die oudjes stierven. En de Messias was nog niet gekomen. Dan keken ze naar hun kinderen. En dan dachten ze. O, als die komt. Als die komt. Dan ben ik er toch nog bij. In mijn kinderen. Dan ben ik er toch nog bij. Want in de kinderen wordt de levenslijn voortgezet. En daarom dachten ze, als ze het dan niet beleefden, als mijn kinderen het dan maar beleven mogen, dan ben ik er toch bij. Of mijn kleinkinderen, of mijn achterkleinkinderen, totdat de Silo komt. Als ze dan maar mogen zijn een toegerust volk, om hem de koning te begroeten. Daarom was de kinderloosheid zo erg. De kinderloosheid was een vloek. En nu deze mensen, die zijn kinderloos. Deze mensen worden nagewezen. Hoe godvrezend ze ook waren. Er klopt iets niet, zeggen de mensen. De mensen zeggen, als dat echt was, nou, dan zouden wel kinderen zijn. Want God is een waarmaker van zijn woord. God vergeet zijn belofte niet. Zo weet je dan. Ja, als Elisabeth later zegt dat hij de versmaadheid van zijn dienstmaagd heeft weggenomen, dan wil dat wat zeggen. Niet alleen iets persoonlijks, dat ze het als een smaad heeft gevoeld, dat ook in de eerste plaats was een versmaadheid. Maar ook de mensen hebben het gezegd. De vromen. Net als de vrienden van Job. Ja, man. Beken nou maar eerlijk dat je een booswicht bent, dat je niet naar God geluisterd hebt en al die mooie praatjes hou ze maar bij je. Je bent een huichelaar, hebben ze tenslotte gezegd. En of Job al schreeuwde, mijn vrienden. Nee hoor. Wat hebben die Elisabeth en Zacharias een verdriet gehad. Want er is een stem en die zegt, jij heet toch Zacharias, de Heere gedenkt. En jij vrouwtje, jij heet toch Elisabeth, God van de eed. Nou, kijk dan eens in je leven. Wat komt er van terecht? Niks toch? Jullie zijn onvruchtbaar. Jullie zijn gedoemd om kinderloos te sterven. Jullie vallen zo in het graf zonder nakomelingschap. En je hebt geen deel nog lot in de erfenis. En ze hadden geen kind. Toe, Elisabeth, Zacharias. De duivel zal het u wel aangevochten hebben. En de mensen zullen het ook wel gezegd hebben. U nageweten hebben. Een priester en dan nog onvruchtbaar. Een priesteres onvruchtbaar. Waar is God op wien gij bouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Ze hebben lang gehoopt. Heel lang. Ze hebben heel wat tranen geschreid. En ze hebben samen, net als Isaac en Rebecca, hebben ze samen hun knieën gebogen om een kind. Maar tenslotte waren ze zo oud dat het niet meer kon. Elisabeth was ook te oud geworden. Er is overal een tijd van, een tijd om te baren en een tijd om te sterven. En toen is het stil geworden. Zo nu en dan komt er nog iets boven als ze anderen zien lopen met hun kleine kinderen. Als ze horen, daar en daar is een baby geboren, een kind. Zij hebben geen kind. En toch, God heeft gezegd, zing vrolijk, gij onvruchtbare. God heeft gezegd, en we zingen ervan, een God die zet uit mensen min, de onvruchtbare in een huisgezin, en om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeierij. Maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Is dat Gods woord? Ja, dat is Gods woord. En het zal eeuwig Gods woord blijven. Daarom zeggen wij, ze hadden geen kind. Het is erg. En niet iedereen vergaat het zoals Zacharias en Elisabeth die in hun ouderdom nog een kind krijgt. Maar die hier nu zit zonder kinderen. Het zij letterlijk of figuurlijk. Die hier zo uitwendig kinderloos en misschien inwendig zo onvruchtbaar. Als gij op deze God hoopt, zal het niet voor u gelden. Dan zal dat de blijde boodschap zijn van het evangelie. U is heden geboren. Al zal er dan nooit geen kindergeschrei en kinderstemmetje in uw huis gehoord worden. Dat is het deel dat gij verkiezen, dat uw zielen zich verliezen in zijn liefde zonder pijl. U is geboren. Dan hebt u toch een kind. Een kind van God gezonden in Bethlehem's stal. Dan mag u te midden van alle onvruchtbaarheid en alle beschuldigingen, daar zelfs uw hart u aan moet klagen. En ge niet kunt bestaan voor Gods gericht. Zoudt ge door de genade, door het allerheiligst geloof de stem mogen horen. Zing vrolijk, want je hebt meer kinderen dan de getrouwde. Want je hebt dat grote, dat enige, dat Gods geschenk. Dat allerliefste gezegende kind met al zijn werken, met al zijn gode verheerlijkende daden en woorden hebt ge tot uw deel. O dat geven God, want dan ben je wel onvruchtbaar en toch niet. Heb je toch meer kinderen, dan ben je wel eenzaam, maar je zit toch in de grote familie, uw hoop. Uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Kom, laten we dan zo afscheid nemen van deze beide mensen. Die toch eenzaam zijn. Van God bemind. Onvruchtbaar. En toch. Het zal hun gaan zoals het zo menig een gegaan is. Ik zeide in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt ge u ontfermen. Zelfs toen ze niet meer erom konden bidden, omdat de tijd voorbij was. Toen nog dacht de Heere God aan hen en aan al zijn ellendigen. Amen.